Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Psalm 122, het eerste vers. Ik ben verblijd wanneer men mij God vruchtig opwekt. Het eerste vers van 122. Gemeente, de schriftlezing is uit het Markusevangelie, het 10e hoofdstuk. We lezen de versen 17 tot en met 34. Markus 10, vers 17 tot en met 34. En na de schriftlezing zingen we Psalm 40, het 4e vers. Brandofferen, nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. Toen zeide ik, zie, ik kom, o Heer. En als hij uitging op de weg, liep een tot hem en voor hem op de knieën vallende vraagde hem, goede meester, wat zal ik doen opdat ik het eeuwige leven beërve? En Jezus zeide tot hem, wat noemt gij mij goed? Niemand is goed dan één, namelijk God. Gij weet de geboden, gij zult geen overspel doen, gij zult niet doden, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis geven, gij zult niemand tekort doen, Eer uw vader en uw moeder. Doch hij antwoordende zeide tot hem, Meester, al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jonkheid af. En Jezus hem aanziende beminde hem en zeide tot hem, één ding ontbreekt u. Ga heen, verkoop alles wat gij hebt en geef het de armen. En gij zult een schat hebben in de hemel en kom herwaarts, neem het kruis op en volg mij. Maar hij treurig geworden zijnde over dat woord ging bedroefd weg, want hij had vele goederen. En Jezus rondom ziende zeide tot zijn discipelen, hoe bezwaarlijk zullen degenen die goed hebben in het koninkrijk Gods inkomen. En de discipelen werden verbaasd over deze zijn woorden. Maar Jezus wederom antwoordende zeide tot hen, kinderen, hoe zwaar is het dat degenen die op het goed hun betrouwen zetten in het koninkrijk Gods ingaan. Het is lichter dat een kemel gaat door het oog van een naald dan dat een rijke in het koninkrijk Gods ingaat. En zij werden nog meer verslagen, zeggende tot elkander, wie kan dan zalig worden? Doch Jezus zijn aanziende zeide, bij de mensen is dat onmogelijk, maar niet bij God. Want alle dingen zijn mogelijk bij God. En Petrus begon tot hem te zeggen, zie, wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. En Jezus antwoordende zeide, voorwaar zeg ik u lieden, er is niemand die verlaten heeft huis of broeders of zusters of vader of moeder of vrouw of kinderen of akkers om mijnent wil en des evangelies wil, of hij ontvangt 100-voud nu in deze tijd huizen en broeders en zusters en moeders en kinderen en akkers met de vervolgingen en in de toekomende eeuw het eeuwige leven. Maar vele eersten zullen de laatsten zijn en velen die de laatsten zijn de eersten. En zij waren op de weg, gaande op naar Jeruzalem. En Jezus ging voor hen en zij waren verbaasd. En hem volgende waren ze bevreesd. En de 12 wederom tot zich nemende begon hij hun te zeggen de dingen die hem overkomen zouden. Zeggende, zie, wij gaan op naar Jeruzalem en de Zoon des Mensen zal de overpriesters en de schriftgeleerden overgeleverd worden. En ze zullen hem ter dood veroordelen en hem de heidenen overleveren. En ze zullen hem bespotten en hem geeselen en hem bespuwen en hem doden. En ten derde dagen zal hij weder opstaan. En uw belijdenis van ons geloof. in de woorden van de 12 artikelen en spreken dan aan iedereen zijn hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, wij luisteren vanavond naar de derde aankondiging van het lijden van de Heer Jezus, zoals we daarvan lezen in het 10e hoofdstuk van Marcus, de verzen 32 tot en met 34. Laat ik u die verzen die ik zojuist las nog een keer lezen als de woorden van onze tekst. En zij waren op de weg gaande op naar Jeruzalem. En Jezus ging voor hen. En zij waren verbaasd. En hem volgende waren ze bevreesd. En de 12 wederom tot zich nemende begon hij hun te zeggen de dingen die hem overkomen zouden, zeggende: ziet, wij gaan op naar Jeruzalem. En de Zoon des Mensen zal de overpriesters en de schriftgeleerden overgeleverd worden. En zij zullen hem ter dood veroordelen en hem de heidenen overleveren. En ze zullen hem bespotten en hem geeselen en hem bespuwen en hem doden. En ten derde dagen zal hij weder opstaan. Laten wij samen eerst bidden. Barmhartige God, wilt u vanavond in ons midden zijn? Wilt u met uw woord, met uw geest onder ons werkzaam zijn, Heere? En wilt gij ons zo uw rijke zegen schenken? We hebben daar geen recht op. Als u ons zou geven wat we verdiend hebben, Heere, dan zag het er heel anders uit. Dan konden we ook wel gaan. Trouwens, dan was het nog de vraag of we nog gaan konden. Maar dan zouden we in ieder geval geen zegen van u ontvangen. Dan zou het woord ook wel gesloten worden. En dan zou het ook nooit meer spreken. Eén woord van leven en van zaligheid. Maar nu u ons ook aan de avond van deze dag toch nog weer het heilig evangelie schenkt. Het evangelie van de zaligmaker. Het evangelie van de lijdende zaligmaker. Die aan de mensen overgeleverd is, die gevangen genomen geworden is, die ter dood veroordeeld is, die ter dood gebracht is, die vreselijke, die smartelijke, die schandelijke dood aan het kruis gestorven is, en die ook, naar zijn eigen woord, opgestaan is uit de doden. Nu ons dat evangelie van het kruis en van het open graf weer verkondigd mag worden, nu het ons weer gepredikt mag worden, Heere, dat er een weg geopend is, een weg van terugkeer, een weg van behoudenis. Nu willen wij ootmoedig u bidden. Kom met de werking van uw Heilige Geest om dat evangelie niet alleen maar aan ons bekend te maken, om het niet alleen maar te spreken tot ons oor en tot ons verstand, maar om het ook te laten binnendringen in het binnenste des harten, opdat we het daar mogen ontvangen. En na het te hebben ontvangen, het daar ook mogen bewaren. Heren, wij hebben nodig dat we naar de kerk kunnen, dat we uw woord kunnen horen en lezen. We hebben nodig dat ons dat woord ook verkondigd wordt. Dat zijn allemaal dingen inderdaad die zo zijn, die horen bij ons verloren bestaan. Wij weten de weg uit onszelf niet. Hoe zullen we ooit tot geloof kunnen komen als er niemand is die ons het evangelie verkondigt? Hoe zullen we het woord ooit kunnen horen als we het niet eerst te horen krijgen? Maar heren, dat zijn allemaal dingen, hoe noodzakelijk ook, die toch niet voldoende zijn. Daar kunnen we niet bij blijven staan. Als we meer niet hebben, dan hebben we toch nog te weinig. Doordring ons er dan allemaal van, heren, hoezeer wij het werk van de Heilige Geest behoeven. En hoe het nodig het is dat uw Heilige Geest ons verduistert, verstand verlicht en ons gesloten hart opent en onze blinde ogen ziende maakt. En mogen het dan ons gebed zijn, nu en altijd weer, dat gij ons wilt geven de hulp van uw Geest, opdat die ons op onze paden tot een leidsman zal mogen strekken. Dat hebben we nodig in het preken, dat hebben we nodig in het leven, in het luisteren. Dat hebben we ook nodig als de kerkdienst voorbij is en als de zondag voorbij is, om te wandelen onder de leiding van uw Heilige Geest. We hebben die Geest nodig, heren, om ook in de dagen der week uw woord te bewaren en het te overdenken, erover te mediteren. We hebben die Geest nodig om te kunnen bidden, om te kunnen geloven, om met onze zonden te breken, om u de Heere lief te hebben. Ach, er is geen terrein denkbaar waar we de Heilige Geest niet bij nodig zouden hebben. En we zijn zo afhankelijk van hem. Heere, laat dat ons gebed vermenigvuldigen, om inderdaad ook bediend te worden uit de Heilige en door de Heilige Geest. Om zo ook te leren wandelen waardiglijk het evangelie waarmee we geroepen worden. Heren, dat geldt altijd. Dat is zeker zo ook in een week van voorbereiding. Hoe zouden we ons zonder het werk van de Heilige Geest op de rechte wijze kunnen verootmoedigen? Hoe zouden we zonder de Heilige Geest op de rechte wijze tot die zaligmaker van zondaren kunnen vluchten? Hoe zouden we zonder de Heilige Geest op hem kunnen zien in een waarachtig geloof? En hoe zouden we zonder de Heilige Geest ook in nieuwheid des levens kunnen wandelen? Heere, bind het op ons hart op deze voorbereidingszondag, dat we, als we één ding nodig hebben, het toch inderdaad wel de leiding en de hulp en de bekwaammaking door de Heilige Geest is. En laten we die dan ook nu voor deze kerkdienst ootmoedig van u mogen afbidden. Wees zo, Heere, in ons midden. En laat dat ook merken. Als we opnieuw de schriften gaan openen, als we opnieuw met de discipelen mogen luisteren naar het onderwijs dat gij, Heere Jezus Christus, als de hoogste profeet zelf hebt willen geven ten aanzien van uw priesterlijke arbeid. Heere, geef ons dan dat we het verstaan mogen. Dat wij verlicht mogen worden en dat wij door uw Heilige Geest inzicht mogen ontvangen. Dat we het beseffen mogen waarom deze weg en waartoe deze weg. Heere, laten wij door uw Geest onderricht mogen worden. Gedenk alle die in nood en smart tot u verheffen het angstig hart. Wilt u degene die bestreden worden, die in hun leven te maken krijgen en kennis maken met de listen, met de lagen van de vorst der duisternis, die het soms heel pijnlijk en als bijzonder moeilijk moeten ervaren dat Satan zo sterk is, dat zijn listen zo geweldig zijn en dat eigen krachten zo tekortschieten, wilt u geven dat zulken in de bestrijding en in de aanvechting niet versagen, niet wanhopen, maar het oog mogen slaan op u de Heere. We bidden, Heere, voor mensen die worstelen met de werkelijke vragen in hun leven. En ze zullen er toch zijn, o God. Want zo werkt u toch ook. Het is toch niet maar in één keer klaar als u een mens gaat bearbeiden tot zaligheid. Dan komen er toch dingen aan de orde waar we ook zo gauw nog niet direct mee klaar zijn. waar we niet mee uitgeworsteld zijn onmiddellijk. Maar Heere, de duivel zal toch niet willen loslaten waar gij begint te werken. De vorst der duisternis zal toch altijd proberen zijn prooi vast te houden. En we hebben onze natuur ook al niet mee. Ons ongelovig bestaan trekt uw woord zo vaak in twijfel. En dat moet ook nog een keer schuld worden. En dat doet ons ook nog des te meer beseffen onze gehele onwaardigheid. Ach Heere, wilt u geven dat diegenen die met deze en dergelijke vragen lopen en worstelingen bezig zijn, bij u terecht mogen komen en bij u een schuilplaats mogen vinden. En laten we het dan inderdaad ook in deze dingen maar beoefenen en beleven dat wat het is om ons hart voor u, de Heere, uit te storten. Heere, wilt gij de twijfelmoedigen voor versagen bewaren, de wankelende voor struikelen behoeden, degene die zichzelf nergens bij durven rekenen, die de keus hebben gedaan en toch voor zichzelf vaak twijfelen of dat wel oprecht was, die de wereld hebben verlaten en toch nog zoveel van de wereld in hun hart terugvinden, wilt u geven dat ze meer en meer mogen gaan beseffen dat in Christus Jezus een volheid van genade is, niet alleen voor rechtvaardiging, maar ook voor heiligmaking. En mag zo uw werk in het leven van uw volk voortgang hebben. Heren, denk aan alle arbeid in uw koninkrijk. Verheerlijk uw naam op de ganse aarde. Wilt u bewijzen ook, Heren, dat u niet alleen maar koning zijt, koning der koningen en Heren der Heren, maar dat u in het midden van deze wereld vol leed en ellende u ook wilt openbaren als die barmhartige hoge priester, die medeleidt en die in de noden en in de wonden en in de ellenden waar deze wereld onder gebukt gaat, uw barmhartigheid wilt betonen. Heren, laten we u mogen bidden dat ge onze noden wilt vervullen uit uw volheid. Wees met uw kerk. Ook met uw kerk die het niet zo makkelijk heeft in deze wereld. En er zijn er, Heren, die uw naam vrezen en die uw naam belijden, maar die dat alleen maar doen kunnen terwijl ze er gevaar bij lopen. Want het is hen niet toegestaan om voor uw naam en voor uw zaak uit te komen. Heren, houdt u ze vast en brengt u, kon het zijn ook in het de omstandigheden waaronder zij hebben te leven, genadig nog een verandering ten goede. Wees u met onze kerken. Van de week zullen er belangrijke dingen gebeuren in Apeldoorn als dokter Baas zal worden bevestigd in het ambt van hoogleraar. En als hij de dag erop ook zijn inaugurale reden hoopt uit te spreken. Heren, sterk hem daarbij. Zegen hem. Niet alleen bij dat werk, maar ook bij het werk dat hij als hoogleraar mag gaan verrichten samen met zijn collega's. Mag dat werk ook van hem ten zegen zijn voor degene die opgeleid worden om dienaar van het woord te wezen. En wilt u die opleiding gebruiken om hen echt toe te rusten. Maar wil dan zelf ook voor een groot deel het werk zelf doen, Heren. Want uiteindelijk echt opgeleid worden om u de Heere te dienen in het predikambt. Dat is uiteindelijk voor een groot deel ook resultaat van het werk van de Heilige Geest. Die ook onderwijs moet geven en het dan van binnen moet doen. Om toe te rusten en bekwaam te maken. Maar Heer, u schakelt mensen in, u werkt middelijk. Wilt ge die opleiding dan ook gebruiken? En denk aan onze broeder, Heer, als hij tot dit punt gekomen is en als gij hem deze taak op de schouders legt. Laat uw gunst ook daarin mogen worden ervaren. We danken u voor alle zegeningen die onverdiend ons deel werden. En we bidden u om de vervulling van onze noden die groot en die veel zijn en waar we zelf zo heel weinig aan kunnen doen. Heere, hoor ons. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen uit de 84ste psalm, het derde en het vierde vers. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. En zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. Gemeente, zoals u merkt, is de tekst voor de prediking van vanavond in allerlei opzichten vergelijkbaar met de tekst van vanmorgen. Toen ging het over de tweede aankondiging van het lijden gedaan door de Heer Jezus. En nu lezen we vanavond van de derde aankondiging. Die tweede aankondiging van het lijden was voor de Heer Jezus wat het resultaat betreft nogal teleurstellend. Want de discipelen verstonden het woord niet dat hij tot hen sprak. En ze vroegen hem ook geen nadere uitleg. Ze keerden tot zichzelf in met hun eigen gedachten. Ze hadden zowel het een en ander vermoed, maar dat alles was voor hen genoeg om er maar verder niet over te praten. Ze vreesden hem nader uitleg te vragen. En toen is er kennelijk ook niet meer over gesproken. Toen heeft de Heer Jezus niet nog eens een keer aan hen gevraagd: begrijpen jullie het nu? Heb je nou begrepen, heb je nou verstaan wat ik wilde zeggen? Jullie reageren helemaal niet. Nee, hij heeft er ook het zwijgen toe gedaan. Niet met de bedoeling om er nooit meer op terug te komen. Maar voor dat moment liet hij het er maar bij. Hij sprak wel verder, maar niet meer over dat onderwerp. Hij gaf al nader onderwijs, maar dat had weer met andere dingen te maken. En als er dan een enige tijd verstreken is en als zij dan, en die tweede lijdensaankondiging die vond plaats in de stilte van ergens een streek in Galilea, als ze dan een tijdje later onderweg zijn naar Jeruzalem, dan acht de Heer Jezus de tijd gekomen om dat onderwerp waar ze toen geen verdere gesprekken over begeerden, toch weer aan de orde te stellen. En hij doet dat op een hele merkwaardige manier. Ze zijn onderweg naar Jeruzalem. Het eerste vers van hoofdstuk 10 vertelt ons dat ze dat doen via het gebied aan de andere kant van de Jordaan, het gebied van Perea. En daar vindt dan allereerst die discussie plaats over de echtscheiding die we in het eerste gedeelte van hoofdstuk 10 beschreven vinden. Daar wordt dan vervolgens ook die ontmoeting met die kinderen die door de ouders tot Jezus gebracht werden, die heeft daar plaatsgevonden. En dan is daar ook nog de ontmoeting met de rijke jongeling die zo dicht bij het koninkrijk der hemelen leek te staan, van wie de Heer Jezus, van wie het evangelie zelfs vertelt dat Jezus hem aanzag en hem beminde, maar die op het laatste moment toch bedroefd inderdaad, maar toch weggaat, omdat de eis die de Heer hem gesteld heeft hem te zwaar was en hij dat er niet voor over had. Hij wilde graag het koninkrijk der hemelen beërven. Hij wilde er veel voor doen. Hij had in zijn eigen ogen er al heel veel voor gedaan. Maar als de Heer Jezus hem aanziet en tegen hem zegt: ga heen, verkoop alles wat je hebt en geef dat de armen en kom dan terug. Neem je kruis op, volg mij en ik beloof je dat je een schat, een rijkdom in de hemel zult hebben. Dan is hem dat toch te veel gevraagd en dan gaat hij bedroefd heen. En dan komt daar dat gesprek tussen Jezus en zijn discipelen. De discipelen die allemaal ontsteld zijn, die dit ook niet begrijpen. Die dachten dat ze er één in hun kring weer bij konden krijgen. En dat hadden ze natuurlijk ook best toegejuicht. Want vanwege liefde tot hun meester wilden ze graag dat de kring van ware gelovigen rondom hun meester ook maar groeien zou. En dat de Heer maar meer discipelen zou krijgen. Maar ze zien die jongeling weggaan, die zoveel belovende jongeman, hij gaat weg. En dan zegt de Heer Jezus dat het inderdaad niet meevalt voor mensen die op hun goed hun vertrouwen gezet hebben in te gaan in het koninkrijk der hemelen. Als je van je goed, van je geld, van je bezittingen je vertrouwen gemaakt hebt, als je daar eigenlijk op steunt, als je dat tot je God verheven hebt, dan valt het niet mee om die God af te zweren en de ware God te gaan dienen. En de discipelen zijn nog meer verslagen. En ze zeggen, wie kan dan zalig worden? Dan is het toch eigenlijk onmogelijk. En ze hebben nog eigenlijk gelijk, ook niet waar. Alleen, ze houden met één ding geen rekening. En daar herinnert de Heer Jezus hen aan. Hij zegt, ja, dat is ook onmogelijk. Dat is echt onmogelijk, van mensen uitgezien. Maar van God uitgezien niet. Hou die mogelijkheid altijd open, discipelen. Hou er altijd mee rekening dat wat bij de mensen niet kan, bij God vanwege zijn almacht en vanwege zijn genade wel kan. En dan die vraag van Petrus, maar heren, wat zal er dan met ons gebeuren? Want wij hebben, en hij wil dat niet zeggen om daar nou trots op te zijn en om met de borst vooruit te lopen en zichzelf een pluim te laten geven. Maar hij zegt dat wij hebben u wel alle gevolgd en we hebben alles verlaten. Dat is genade dat we dat hebben mogen doen. En wat zal ons dan te wachten staan? En dan geeft Jezus die rijke belofte. Dat ze, hoewel ze alles verlaten hebben, toch erfgenamen van alles mogen zijn. Wel nu, dat heeft de Heer Jezus dus op een indirecte manier ook weer herinnerd aan wat hij in deze wereld kwam doen. Wie kan dan zalig worden? Dat was de vraag. Jezus zegt dat kan ook niet, maar dat kan toch wel. Bij God is dat mogelijk. Hoe is dat mogelijk bij God? Niet als God de zonde door de vingers ziet. Niet als God daar maar over al die bezwaren heen stapt. Niet als God mensen maar neemt zoals ze zijn en ze ook laat blijven zoals ze zijn. Niet als er geen voldoening is. Niet als de straf niet te gedragen wordt. Niet als de schuld onbetaald blijft. Hoe is het mogelijk bij God dat zondaren toch zalig worden? En Jezus weet, nu op een heel duidelijk opnieuw is hij ermee geconfronteerd, wat hij kwam doen in deze wereld. En met het oog daarop zijn ze immers op weg naar Jeruzalem. Dat zal de laatste reis zijn. En dan moet u eens zien wat er gebeurt. Heel nauwkeurig de woorden van onze tekst lezen. En ons proberen voor de geest te halen, proberen te zien wat hier wordt gezegd. Dat is vaak het geheim van het verstaan van een tekst, dat we met niet alleen met onze ogen lezen, maar dat we ook proberen onze ogen te gebruiken om ons voor te stellen wat we eigenlijk lezen, hoe het daar toe ging. Ze waren op weg, opgaande naar Jeruzalem. Die uitdrukking vind je altijd weer in de Bijbel. Omdat Jeruzalem hoog gelegen was, is de reis naar Jeruzalem altijd een opgaan naar Jeruzalem. Wel nu, ze waren op weg, opgaande naar Jeruzalem. En Jezus ging voor hen. Ziet u dat? Dat is anders dan anders. Dat lees je nergens. Altijd is Jezus omringd door zijn discipelen. Heel wat keren spreken ze onderweg met elkaar. Heel wat keren onderwijst Jezus al wandelende zijn discipelen in verschillende dingen. Ze zijn steeds vlak bij elkaar, Jezus in het midden, zijn discipelen om hem heen. Dit keer niet. Dit keer gaat hij voor hen. Hij loopt heel duidelijk voorop. En de manier waarop dat hier gezegd wordt, laat weten dat de Heere Jezus met vastberaden tred voorop gaat. U zou het eigenlijk moeten vergelijken met wat wij daarvan bijvoorbeeld lezen in het 9e hoofdstuk van het evangelie naar Lucas. Dat gaat over diezelfde reis. De laatste reis die Jezus onderneemt om naar Jeruzalem te gaan. Over een poosje is het paasfeest en dan wil Jezus in Jeruzalem zijn, want dit is het laatste paasfeest dat hij gaat meemaken en dit zal ook de gelegenheid zijn waarop hij moet gaan doen wat hij in de eeuwigheid al beloofd heeft te zullen gaan doen, zichzelf goden tot een rantsoen geven. En als hij die laatste reis naar Jeruzalem maakt, dan doet hij dat anders dan voor die tijd. Hoe doet hij dat? Lucas 9, vers 51. En het geschiedde, als de dagen van zijn opneming vervuld werden, zo richtte hij zijn aangezicht om naar Jeruzalem te reizen. En dat moet u niet opvatten zo in de zin van, toen keerde de Heere Jezus zijn aangezicht in de richting van Jeruzalem en hij ging die richting uit op reis. Nee, hij heeft zijn aangezicht gezet om naar Jeruzalem te reizen. Aan zijn gezicht was te zien dat hij vast besloten was om die reis naar Jeruzalem te maken. En wilt u het nog duidelijker hebben, dan denk ik dat we moeten zoeken in de profetie naar een woord van de profeet Jesaja, waar ons getekend wordt in welke gemoedsgesteldheid de Heere Jezus verkeerde toen hij onderweg was naar Jeruzalem. Jesaja 50. Vers 5. De Heere, Heere heeft mij het oor geopend. En ik ben niet wederspannig, ik wijk niet achterwaarts. Ik geef mijn rug degene die me slaan. Dat gaat hij namelijk doen, daar zullen we het straks nog over hebben, als we Jezus opnieuw horen aankondigen wat er gaat gebeuren. Ik geef mijn rug degene die mij slaan. En mijn wangen degene die mij het haar uitplukken. Mijn aangezicht verberg ik niet voor smaadheden en speeksel. Hij is vast besloten dat dit allemaal zal vervuld worden. Want de Heere, Heere helpt mij. Daarom word ik niet te schande. Daarom, daar hebt u het, heb ik mijn aangezicht gesteld als een keisteen. Want ik weet dat ik niet zal beschaamd worden. Dat is de Heere Jezus op weg naar Jeruzalem. En zo loopt hij voor zijn discipelen uit. Met stevige pas. Zijn aangezicht gericht op Jeruzalem. Niet met afzakkende schouders, maar fier en stoer. Zonder aarzeling, zonder enige twijfeling. Hij is vast besloten deze weg te gaan. Het leeft sterker dan misschien op andere momenten. Nu in zijn ziel. Wat hij beloofd heeft in de eeuwigheid. Zie, ik kom om uw wil te doen. O God. Wat bewijst dat? Ik zei het vanmorgen al dat het sterven van de Heere Jezus geen ongelukkige omstandigheid was. Dit bewijst te meer dat hij geheel vrijwillig die lijdensweg gaat. Niemand dwingt hem ertoe. Het is in zijn hart. Het is in zijn ziel. Hij heeft het vrijwillig zijn vader beloofd. En hij heeft zijn volk zo lief dat hij ze lief heeft tot het einde toe. En daarom hoeft de Heere Jezus niet gedwongen te worden, maar hij weet wat hij beloofd heeft. En het is hem een vreugde om de wil van zijn vader te doen. U zegt een vreugde, ja. Want wat is dat bij de Heere Jezus? Ziet hij er dan niet tegenop? Hij weet toch wat er in Jeruzalem gaat gebeuren? Dat blijkt toch zometeen wel als hij zijn discipelen nog eens een keer gaat vertellen. Hij wist het al lang van tevoren. Deze keer is het de laatste reis naar Jeruzalem. Als hij daar straks in Jeruzalem gekomen is, dan zal hij daar sterven. Dan zal men dat oordeel aan hem voltrekken. Dan wordt hem geen lijden meer bespaard. Dan gaat het door de diepste diepten heen. Dan komt het moment dat hij zelfs van zijn vader verlaten zal worden. Wat is dat bij de Heere Jezus, dat hij dan toch vooruit gaat, zijn discipelen voorgaat. Die om het kruis, om de vreugde die hem was voorgesteld, het kruis heeft gedragen en de schande veracht. Hij zegt dat zometeen ook, hij heeft niet alleen maar die lijders weggezien, maar hij heeft ook de opstanding gezien. Hij heeft ook het einde van de weg gezien. Hij heeft ook het loon gezien dat zijn vader hem geven zou. En hij heeft zoveel krediet op zijn God. En zoveel vertrouwen op zijn zender. Dat hij nu deze weg kan gaan. Vastberaden. De Heere, Heere, helpt mij. Zo had hij de profeet Jesaja al laten zeggen. En omdat hij daarvan overtuigd was, daarom had hij zijn aangezicht als een keisteen gezet. Wat bewijst dat? Dat de Heere Jezus niet per ongeluk gestorven is, maar dat hij die weg gaan wilde ten einde toe. Wat bewijst dat nog meer? Ik zinspeelde er al op, hij heeft het gezegd in de eeuwigheid en hij heeft het herhaald in de tijd. Hij had zich borg gesteld. En hij zou dat ook volbrengen. Hij kwam om zondaren te zoeken en zalig te maken. En hij weet goed genoeg dat dat alleen maar kan als hij zich in hun plaats gaat geven. En hij is vast besloten dat ook te doen. En wat bewijst dat nog meer? Dat hij boven de omstandigheden staat. Dat de dingen hem niet overkomen. En dat hij er ook niet van hoeft te schrikken als ze komen. Maar dat hij alle dingen beheerst. En dat zie je zoveel in de leidersgeschiedenissen. De dingen gebeuren niet omdat mensen willen dat ze gebeuren. Maar de dingen gebeuren omdat God wil dat ze gebeuren. Omdat Christus de dingen in handen houdt. En omdat hij koning is. Ze nemen hem straks niet gevangen omdat hij struikelt en valt en te zwak geworden is om zich weer op te richten. Ze nemen hem gevangen omdat hij wil dat dat moment het moment van de gevangenneming is. En zo zijn er zoveel van die momenten waaruit blijkt dat de Heere Jezus in zijn lijdensgang toch de dingen zelf in handen houdt. En de dingen zelf bestuurt. En dat hij niet alleen maar het offerlam is. Want het offerlam, daar gebeurt het mee. Dat is het slachtoffer. Maar hij is tevens de priester die het doet. Hij gaat zichzelf door de eeuwige geest Gode onstraffelijk opofferen. Maar de discipelen weten er geen raad op. Als zij dit meemaken wat zo anders is als wat gewoon altijd plaatsvond, dan weten ze er geen raad op. Daar loopt hun meester. En hij loopt ferm en fier voor hen uit. Richting Jeruzalem. En bij hen sloeg de schrik al om het hart toen de meester hem bekend maakte dat ze naar Jeruzalem gingen. Want er was al een bevel gegeven vanuit het Sanhedrin, dat als iemand wist waar hij was, hij dat aan moest geven. De stemming onder het volk en met name onder de geestelijke leiders was zodanig geworden dat het gevaar meer en meer toenam. En ze hebben het Jezus inderdaad wel eens gezegd: Heere, gaat u naar Jeruzalem? Met al het gevaar dat daar dreigt? Want ze hebben het ook wel gezien en gemerkt dat de fariseeën en de schriftgeleerden op hem meer en meer begonnen te loeren om hem in zijn reden te kunnen vangen. En wat zou dat worden daar in Jeruzalem? En Jezus had erover gesproken, maar zij wilden er niet over spreken, alhoewel het niet uit hun gedachten geweest is. Dat eerste en dat tweede lijdenswoord dat Jezus gaf. En nu gaat hij toch naar Jeruzalem. Nee, daar weten ze geen raad op. En moet u zien hoe hij daar gaat. En ze aarzelen. Nee, ze staan niet stil. Maar ze vertragen wel hun pas. En de afstand tussen Jezus en hen wordt al groter. Jezus gaat verder. En zij volgen wel, maar aarzelend. Waarom? We lezen het, ze waren verbaasd. Ze begrepen er niets meer van. En niet alleen waren ze verbaasd, maar ze waren ook bevreesd. Ik zei het al, de schrik sloeg hen om het hart. O ja, ze volgen wel. Want ze kunnen hem niet missen. En ze kunnen niet meer zonder hem. Maar nu begrijpen ze hem helemaal niet meer. Ziet u het voor u? Jezus vastberaden, vastbesloten, naar Jeruzalem. En zij met een bevend hart en met trage gang. En ze kijken hun meester aan en ze kijken elkaar aan. En ze schudden hun hoofd. En niemand van hen begrijpt het. En dan, Jezus merkt het. En hij kijkt achterom. Keert hij dan terug naar zijn discipelen? Gaat hij ze dan weer ophalen? Nee. We lezen het en de 12 wederom tot zich nemende. Hij wacht. Hij wacht totdat zij hem ingehaald hebben. En als ze hem ingehaald hebben, wat dan? En dan moeten we weer naar Jesaja 50, gemeente. Wat is het toch rijk dat God ons een hele schrift gegeven heeft. En dat dat woord van God zichzelf uitlegt. En dat we het niet hoeven te doen met allerlei vondsten van mensen. Maar dat de Heilige Geest ons al voor geweest is met de uitleg van het woord van God. En houdt u dat maar als een regel, als een sleutelregel vast. Dat de schrift zichzelf uitlegt, Jesaja 50. Zo pas ging het over vers 5, vers 6, vers 7. Maar nou even terug, vers 4. De Heere, Heere heeft mij een tong der geleerden gegeven. Opdat ik weet het met de moede een woord ter rechte tijd te spreken. Nou, hier zijn ze dan. Die bevreesde discipelen, die verbaasde discipelen, die het nu niet meer begrijpen welke weg hun meester gaat en wat hun meester nou van hen verwacht. Moeten zij mee, daarheen? Hoe loopt dat dan af? Stel eens dat de vijandschap van de tegenstanders zich gaat ontladen en dat ze hun meester echt gevangen gaan nemen. Hij had het toch gezegd. O nee, ze hadden het proberen weg te drukken uit hun geest. Maar het was wel blijven hangen als een angstbeeld. Wat dan? Zijn ze hem dan kwijt? En wat zullen zij dan, die bekend staan als zijn discipelen, die nu al zoveel jaren bij hem geweest zijn, wat zal hun risico dan zijn dat zij lopen? Moede mensen. Mensen die geen weg meer weten. Mensen die geen antwoord meer kunnen geven. Die zichzelf niet meer kunnen helpen. Die ook als een ander tot hen komt met een vraag, met hun mond vol tanden staan. En Jezus wacht totdat ze bij hem zijn. En dan zit er in dat woord wat in Marcus, in vers 32 staat. Dan zit er in dat woord wat hier gebruikt wordt een element van intimiteit. Jezus nam ze weer tot zich. Ik zou bijna geneigd zijn om dat uit te leggen, en wie zal zeggen dat het nog niet echt zo is geweest ook. Dat toen ze dichterbij kwamen en Jezus ze zag, en ze liepen niet zo hard. Ze kwamen zo aarzelend en hun gezichten stonden zo betrokken. En de vrees was zichtbaar op hun gezicht. Dat Jezus, toen ze dichterbij kwamen, ze eens even bij de arm genomen heeft. En dat hij ook een ander zo eens naar zich toe getrokken heeft. Hij nam ze tot zich. Want hij veracht ze niet. Ook vanwege hun ongeloof niet. Ook vanwege die traagheid des harten niet. Ook vanwege dat onverstand niet. Oh, het heeft hem pijn gedaan de eerste keer. Toen hij het wel merkte, ze snappen het niet. En ze willen er niet eens over doorpraten. Maar hij heeft het geweten vanaf dat moment. Ik moet er straks toch een keer op terugkomen. En nu komt hij erop terug. En hij maakt er zelf plaats voor. Hij laat door zijn gedrag zelf de vragen in hun binnenste opkomen. Hij lokt ze zelf uit. En als ze dan bij hem komen met al de verslagenheid van hun hart, dan neemt hij ze tot zich. En dan begint hij hen te vertellen. Wat? Ja, nu gaat hij er nog dieper op in dan de eerste keren. Nu geeft hij nog meer details dan dat hij in die eerste en die tweede lijdensaankondiging heeft gegeven. Nu, in de eerste plaats die algemene aankondiging dat hij de Zoon des Mensen aan de overpriesters en de schriftgeleerden zal worden overgeleverd. Aan het Sanhedrin. En dat ze dat Sanhedrin, de Hoge Raad, die zullen hem gaan veroordelen, ter dood veroordelen. Die zullen straks zeggen, hij heeft God gelasterd. Wat hebben we nog getuigenis van nodig? En dat is voldoende om het doodvonnis over hem uit te spreken. Maar het is niet voldoende om het doodvonnis ook aan hem te voltrekken. En daarom moeten ze een volgende stap doen. Ze moeten hem aan de heidenen, aan de Romeinen overleveren. Opdat Pilatus hem ook ter dood zal gaan veroordelen. En dat gaat ook gebeuren. En daarvoor Pilatus, daar gaat ook dit gebeuren wat hij aanduidt met ze zullen hem bespotten. Ze zullen hem geeselen. Ik geef mijn rug. Degene die me slaan. En mijn wangen, degene die me het haar uitplukken. Ik verberg mijn aangezicht niet voor smaadheden en speeksel. Want ze gaan hem ook bespuwen. Ze gaan hem zo diep naar beneden trekken. En hem behandelen als een niets, als een nul, met wie je alles kan doen, zonder dat je ooit gestraft zult worden. Ze spuwen hem in het gezicht. Ze gaan straks met hun geeselriemen zijn ontblote rug doorploegen. En ze zullen hem een purperen mantel aandoen. En een kroon van doornen vlechten. En een rietstaf in zijn hand geven. En ze zullen hem gaan aanbidden. Hulde bewijzen. Wees gegroet, gij koning der Joden. En als ze dat allemaal gedaan hebben, dan zullen ze hem doden. De versmade dood aan het kruis. De vloekdood. En dan hangt hij aan het hout. Tussen hemel en aarde. Te midden van misdadigers. En het bespotten van hem gaat voort. En het lijden van hem wordt dieper. En straks gaat de zon schuil. En leeft hij ook in de duisternis van het verlaten zijn van zijn God. Dat gaat gebeuren. En hij zegt het nu met meer woorden dan hij het eerder zei. In de hoop dat ze het nu wel zullen verstaan. Dat ze het nu beter gaan inzien. Hij weet dat ze onderwezen moeten worden. Hij weet van hun vooroordelen. Hij weet van al die verkeerde ideeën die er in hun hoofd zijn. Hij weet ook van die verkeerde godsdienstige opvattingen, waardoor ze tot een hele andere gedachte gekomen zijn ten aanzien van wie de Messias nou straks zou wezen als hij komen zou. Maar ze moeten van zoveel dingen afgebracht worden. Er zijn zoveel ideeën in een mensenhoofd die niet overeenkomen met Gods plan en met de manier waarop de Heere werkt en waarop de Heere zalig maakt en waarop de Heere zaligmaker is. Een mens moet zoveel kwijtraken. En Jezus, in groot geduld en in grote langmoedigheid, hij heeft ze tot zich genomen en hij heeft gezegd, ik zal het jullie nog eens een keer zeggen. In de hoop dat je het nu wel begrijpt. Maar dan ook dat laatste. En als zij vragen hebben gehad ten aanzien van hoe het nou mogelijk was dat Jezus zo naar Jeruzalem ging. En zo vast besloten was om naar Jeruzalem door te gaan. En om zichzelf daar bloot te stellen aan al de gevaren die hem daar bedreigden. Dan mogen ze ook dit weten. En dat is het laatste wat Jezus tegen hen zei. En dat had hij er de vorige keren ook bij gezegd. Maar dat was ook niet begrepen. En nu zegt hij het er nog eens een keer bij. En hij zegt het er met grote nadruk bij. En ten derde dagen zal hij weer opstaan. Mijn discipelen, je begrijpt mijn doen en laten niet. Je begrijpt het niet. Ik zie het wel aan je en ik zag het wel aan jullie trage pas. En dat jullie achterbleven en dat je niet gelijke tred met mij hielden. En ik zie het ook wel in jullie gezicht als ik zie hoe betrokken je eruit ziet. Maar wil je weten wat mij kracht geeft om voor te gaan en wat mij al die gevaren reëel onder ogen doet zien? Ik zal ten derde dagen opstaan. Ik weet dat deze weg naar de dood voert. Maar ik weet ook dat de weg naar de dood niet het einde zal zijn. Dat er door de dood heen leven zal zijn. Want God heeft het me beloofd. En ik heb het gezegd via Jesaja. Jullie kennen toch de schriften wel. Mijn God helpt mij. En hij zal straks, als ik alles volbracht heb, mij permissie geven om uit de dood op te staan. En hij heeft het me beloofd. Als ik mijn ziel tot een schuldoffer gesteld zal hebben, dan zal ik zaad zien. Het welbehagen des Heren gaat door mijn hand gelukkiglijk voort. Hebben ze het nu begrepen? Marcus zegt er niks van. Maar leest u met mij nu eens in Lucas 18. Lucas 18. Vers 31 tot 34. En hij nam de twaalven bij zich. En hij zeide tot hen, ziet, wij gaan op naar Jeruzalem. En het zal alles volbracht worden aan de Zoon des Mensen wat geschreven is door de profeten. Want hij zal aan de heidenen overgeleverd worden. Hij zal bespot worden en smadelijk behandeld worden en bespogen worden. En hem gegeeseld hebbende zullen ze hem doden. En ten derde dagen zal hij weder opstaan. Hetzelfde. Het is ook dezelfde gebeurtenis. Door Lucas beschreven. En dan, en dat is nou de derde keer dat de Heere Jezus erover gesproken heeft. En ondanks dat het de derde keer was, en ze verstonden geen van deze dingen, en dit woord was voor hen verborgen, en ze verstonden niet hetgeen gezegd werd. Merkwaardig dat Lucas een paar keer hetzelfde zegt. Dat hij herhaalt wat hij al eerder zei. Ze verstonden geen van deze dingen. Het was voor hen verborgen, dat is eigenlijk hetzelfde. En ze verstonden niet hetgeen er gezegd werd. Lucas, maar dat hoef je toch geen 3 keer te zeggen? Ja, dat schrijf ik onder leiding van de Heilige Geest 3 keer. Want degene die dat woord leest, moet het maar goed begrijpen. Zo was het. En zo is het met een mens. En zo is het zonder het toepassende en verklarende werk van de Heilige Geest. Ook altijd weer met een kind van God. Wordt de Heere het dan nooit moe? Dat is nou de 3e keer. En de 3e keer ondervindt hij weer en ze begrijpen het niet. Het is toch om moe van te worden voor de heiland. Het is toch om het op te geven. Die hardleersheid. Die ongelovigheid. Die traagheid van hart. Staat het er zo voor met de mens? Wist u dat niet? Heb je dat bij jezelf nooit ontdekt? Je blindheid. Je traagheid. Iedere keer weer dezelfde dingen moet je horen. Iedere keer weer dezelfde fouten waarin je vervalt. Iedere keer weer dezelfde zonden die je bedrijft. Iedere keer weer dat ongeloof dat God verdenkt. Iedere keer weer. Heb je het nooit ontdekt? Ben je er blind voor? Ken je jezelf zo slecht? Ben je dan zo anders dan de discipelen? Sta je daar op een veel hoger niveau? Durf je dat van jezelf dan geloven? Dat je een heel stuk verder bent dan deze discipelen? Of zou het toch waar zijn dat elk van Gods kinderen iedere keer weer in verootmoediging zijn hoofd moet buigen en voor de Heere moet belijden: Heere, zo ben ik nou ook. Zo traag. U hebt al zoveel keren aan me gearbeid en u hebt u al zo vaak roepstemmen gegeven. En u heb ik ook al zo vaak aan uw tafel gezeten. En toch moet ik iedere keer weer ontdekken dat ik geen volkomen geloof heb. Verre vandaar. En iedere keer weer ontdekken dat ik me ook met zo'n ijver niet begeef om God te dienen als ik wel schuldig ben. En iedere keer moet ik het toch met schaamte belijden dat ik dagelijks met de boze lusten van mijn vlees en met mijn ongeloof te strijden heb. En wat heeft de Heere? Veel werk aan zijn kinderen. En wat is het nodig dat hij ze lief heeft tot het einde toe? En wat is het ook nodig dat hij ze iedere keer weer apart neemt? Dat hij op hen wacht totdat ze weer bij hem zijn. En dat hij met de moede een woord ter rechte tijd gaat spreken. En wat een zegen dat hij dat nou nooit moe wordt. En dan moet u nog eens zien hoe hij dat doet. Ik sloeg zojuist een stukje over in vers 32. Het eerste wat hij tegen die discipelen zei, met al zijn aarzelingen en met al hun ongelovigheid en met al die dingen waar hij hen over had kunnen berispen en bestraffen. En natuurlijk, er zijn ook momenten, laat ik dat ook zeggen, er zijn ook momenten waarop de Heere hun traagheid en hun ongelovigheid ernstig bestraft. Denk eens aan de Emmausgangers. Daar zegt hij je toch maar tegen: o ongelovigen en tragen van hart. En het is maar goed dat de Heere dat bij tijden ook eens een keer heel duidelijk zegt. En dat hij ons niet altijd maar over de bol aait, om het maar eens heel simpel te zeggen. Maar dat de Heere de zijnen ook eens een keer op hun nummer zet. En op hun plaats brengt. En ze laat voelen dat het geen onschuldige zaak is. Om ongelovig te zijn en traag van hart. En dat het geen onschuldige zaak is als ze zichzelf in de weg staan en dus hem ook in de weg staan. En als ze allerlei ideeën in hun hoofd halen die hij er niet ingebracht heeft. Het is af en toe nodig dat de Heere de zijne soms ook eens op deze manier corrigeert en op hun plaats brengt. Nee, dat is niet verkieselijk. Althans, wij zouden het niet verkiezen. Maar als de Heere het verkiest het zo te doen, dan kan het toch maar beter gebeuren. Om achteraf te kunnen zeggen, Heere, het was toch maar goed. Het was goed voor mij verdrukt te zijn geweest. Het was goed voor mij dat ik nou eens niet op de knieën lieflijk vertroeteld werd. Maar dat ik eens onder handen genomen werd. Want als u het niet gedaan had, waar was ik dan intussen al terecht gekomen? Maar hij doet het hier niet. Al heeft hij dat nu al twee keer ervaren. En hij weet natuurlijk ook wel, omdat alle dingen hem bij voorbaat bekend zijn, dat het ook dit keer weer zo zal gaan, zoals we in het 34e vers van Lucas 18 net lazen. Ze verstonden het weer niet. Dan is hij toch in zijn grote langmoedigheid en in zijn groot geduld bezig geweest. En ik sloeg een paar woorden over. Dan zegt hij tegen die azelende discipelen, die door hun ongelovigheid zichzelf zoveel schade berokken en hem zoveel werk. Zie, wij gaan op naar Jeruzalem. Wat betekent dat? Dat hij meegaat. Nee. Dat zij mee mogen. Dat betekent het. Ze gaan samen. Hij is erbij. Als zij angstig zijn, hij is erbij. Als zij bevreesd zijn, verbaasd zijn, hij is erbij. Waarom? Omdat hij die barmhartige hoge priester is. Die hun al hun benauwdheden mede benauwd is. Omdat hij het is die in alle dingen verzocht is geweest gelijk als zij. Maar hij zonder zonde en daarom behoorlijk medelijden kan hebben met hun zwakheden. Zie, wij gaan op naar Jeruzalem. Het is de kruisweg, discipelen. En op die kruisweg neem ik je mee. Herinner je je nog dat ik gezegd heb, die achter mij wil komen, die nemen zijn kruis dagelijks op en hij volgen mij. Ik heb het zo pas nog gezegd tegen die rijke jongeling. Jullie lopen in gedachten met die rijke jongeling en je begrijpt het niet. En het is een vraag voor je geworden wie dan zalig kan worden en hoe het dan verder met jullie zal gaan. Een van de dingen die ik tegen hem gezegd heb, is dat hij wederom moet komen, mij moet volgen, zijn kruis op moet nemen. En wat is het kruis opnemen? Is het dat je zelf af en toe, of dat er mensen zijn die een zwakke gezondheid hebben, en is dat hun kruis? Wat is het kruis van Christus? Is dat je ook tegenslagen hebt in je leven en dat het soms helemaal niet makkelijk is en dat er heel veel verdriet in je leven komt? Is dat het kruis? Wij maken die fout dat we dat ons kruis noemen. De een heeft een kruis in een zwakke gezondheid en een ander heeft een kruis dat hij al heel vroeg weduwe of weduwnaar is. En een derde heeft een kruis dat hij hele moeilijke kinderen heeft. En een vierde heeft een kruis dat het hem tegenzit in zijn werk. Ja, je kunt er zo wel over praten, maar dan ben je er toch niet over bezig zoals de Heer het bedoeld heeft. Wat is het kruis van Christus dragen? Dat is wat ik vanmorgen uit Hebreeën 13 aanhaalde. Dat is tot hem uitgaan, buiten de legerplaats, zijn smaadheid dragen. Wat is het kruis van Christus dragen? Gemeente, dat is de veroordeling aanvaarden over je zondaars bestaan. Dat is de kras die er door je eigen naam komt te staan. Dat is de zelfverloochening. Dat is het zondaar voor God worden. En alles van jezelf prijsgeven. Dat is je eigen gerechtigheid ook kwijtraken. Het kruis van Christus dragen. Dat betekent aan Christus en aan zijn gerechtigheid genoeg hebben. En alle andere dingen schade en drek achter. Waar je zo rijk mee was. Waar je op steunde. Waar je wat van verwachtte. Waar je inderdaad wat mee dacht te kunnen zijn. Waar je aangenaam mee probeerde te wezen voor God. Ook dat. Ook dat. Eigen gerechtigheid. Dat ook kwijtraken. Niets meer zijn dan een uitgeklede, ontledigde zondaar. Niet als een discipel zalig willen worden. Niet als een bekeerd mens over de wereld gaan. Maar o God, wees mij de zondaar genadig. Niet als een avondmaalganger zalig worden. Niet als iemand die belijdenis gedaan heeft. Zo denken nog wat te kunnen wezen. Niet omdat anderen je ervoor houden. Niet omdat je jezelf erbij gerekend hebt. Maar alles kwijtraken. Het kruis dragen. Christus kruis. Dat is onze veroordeling. Kruis is nooit een ereteken. Het kruis is altijd een schandteken. En daarom past het zo bij een zondaar. Bij een vloekwaardige. Nou, dat voor God erkennen. Dat voor God belijden. En het zo met Gods oordeel eens zijn. En het zo met Gods vrijspraak eens worden. Christus. Christus alleen. Zijn gerechtigheid. Zijn heiligheid. Zijn volkomen verlossing. En de Heere wordt nou niet moe, gemeente. Om de zijnen iedere keer tot zich te nemen. En het ze iedere keer weer te vertellen. Dat de weg achter hem de weg van het kruis is. Omdat ze alleen maar zalig kunnen worden door Jezus Christus. De gekruisigde. En dat is het wat de Heere ook zoekt te bereiken in het leven. Ja, ook van wankelmoedigen en van twijfelenden en van aarzelenden, maar toch waarlijk geroepenen als hij ze aan zijn tafel nodigt. En als hij ze daar onderwijs geeft in wat hij voor hen heeft gedaan. De prijs die hij voor hen heeft betaald. Het offer dat hij in hun plaats heeft gebracht. Maar nou voelt u wel, gemeente, dan is de tafel des Heren niet voor iedereen. Dan is het ook niet voor iedereen die een gedaante van Gods zaligheid heeft. Ja, je kunt er natuurlijk best komen als je een gedaante van Gods zaligheid hebt. Wie zou je dan tegenhouden? Maar de Heren oordeelt toch over ons hart. En de Heere weet toch waar het echt is. O ja, hij weet ook waar de twijfels zitten. En hij weet ook waar de verkeerde ideeën zitten. En hij weet ook nog waar we van verlost moeten worden. En hij weet ook nog waar we aan sterven moeten. En hij weet ook nog hoe we uiteindelijk op onze plaats moeten komen. Maar als zijn genade in ons leven begon te werken. En als de Heere de band gelegd heeft en die band laat trekken en iedere keer weer zijn discipelen verder wil helpen, dan verwacht hij zulke naar zijn tafel. Niet degene die zichzelf daaronder geplaatst hebben. Niet degene die uiteindelijk met hun eigen ideeën zichzelf bij Gods volk rekenen. Maar alleen degene bij wie hij begonnen is. Weet u nog dat dat gebeurde? Die discipelen wisten dat. Volg mij. En dat staat nog in hun geest gegrift. Ik weet niet of iedereen de datum kan herinneren. Maar ik weet zeker dat ze het allemaal geweten hebben. Volg mij. En dat de Heere toen onweerstaanbaar trok. En dat de Heere dingen ook losmaakte. En dat het niet meer kon zoals het tot nog toe gegaan is. En dat het toch werkelijk begon in je ziel hem te leren lief krijgen. De woorden der zaligheid die hij sprak, die gingen wat betekenen in je ziel. Woorden van het eeuwige leven. En je kon er niet meer buiten. En wat zocht je de gelegenheid om er iedere keer weer van te horen. Oh ja, er waren ook dingen die je niet aanstond. En dan deed je de Bijbel maar dicht of dan sloeg je dat maar weer over. Maar de Heere brengt je op je plaats. Maar als je van die dingen niet weet, ja, je kunt van alles en nog wat wijs gemaakt zijn door anderen en je kunt jezelf ook van alles en nog wat wijs maken. Maar kun je daar voor God mee bestaan? Gemeente, als de Heere ons nu op de aanstaande zondag zijn tafel laat aanrichten, dan is daar net zoiets als wat de Heer Jezus hier met zijn discipelen deed. Zijn echte discipelen. Daar wachtte die op. En toen ze kwamen, toen nam hij hen tot zich. En toen ging hij wat doen? Van zichzelf spreken. Als er nou zulken zijn, ook aanstaande zondag, al zijn ze bevreesd en al zijn ze verbaasd, maar als ze toch weten, hij is begonnen, hij was de eerste, dat ze dan komen en dat hij ze tot zich zal nemen en dat hij dan eens weer gaat spreken over dit deed ik voor u. Ik werd bespot. Ik werd bespuwd. Ik werd gegeeseld. Ik werd gedood in uw plaats. En dat toont mijn grote ontferming. Mijn oneindige zondaarsliefde. Dat deed ik voor u. Als ik het niet gedaan had, dan had je de eeuwige dood moeten sterven. En je had me nog moeten billijken ook. En als God, als Christus zulk onderwijs geeft, gemeente. Ach, laat het dan niet zo zijn zoals bij die discipelen hier voor de derde keer. Ze verstonden het niet. Maar ik eindig maar weer net einde zoals ik vanmorgen eindigde. Vraag toch om geopende ogen. Om ontsloten harten. Heren, maak het me duidelijk. Pas het door uw Heilige Geest toe. En laat dat dan ook maar het gebed in de voorbereidingsweek zijn. Amen. Psalm 32, het vierde vers.
Thank you.
Laten wij samen danken. Trouwe God, nu we aan het eind van deze tweede dienst op deze zondag gekomen zijn, willen we nogmaals uw heilige naam aanroepen om u nu ook te danken voor wat u hebt gegeven. Het onderwijs dat de Heer Jezus aan zijn discipelen gaf, eenmaal en andermaal, toen hij van zijn naderend lijden sprak, het kwam ook vandaag tot ons, Heere. Ons is het gezegd en wij staan erachter en we weten uit de rest van het evangelie dat het ook allemaal zo gegaan is. Dat gij, Heere Jezus, uiteindelijk inderdaad gestorven zijt, ter dood gebracht. Maar ook dat ge opgestaan zijt en dat al die woorden waar geworden zijn en dat het recht zijn loop gehad heeft en dat u aan dat recht gestorven bent omdat ge God niets wilde onthouden en omdat ge zo uw volk ook wilde behouden. Heere, heilig het nu aan ons hart, want nou ontbreekt er aan uw werk niets en aan onze kant ontbreekt alles. Zelfs het begrip voor deze dingen. Zelfs een plaats voor deze dingen. Zelfs geloof in deze zaken. Heere, wij bidden u, wilt ge genadig vervullen wat wij niet kunnen vervullen. En geven wat wij niet kunnen geven. En doen wat wij niet kunnen doen. En wegnemen wat weg moet. En plaats maken voor uzelf. Wilt ge uw genade schenken, Heere? En laat het er ons inderdaad om te doen zijn. Om die zaligmaker te mogen kennen. Uit alles te mogen kwijtraken buiten hem. Alles te mogen verliezen wat ons bij hem vandaan houdt. We moeten niet altijd willen opgebouwd worden. We moeten niet altijd naar bemoedigingen zoeken. Dat is helemaal niet goed voor de mens. We moeten u uw eigen werk laten doen, Heere. En als dat ook afbraak is, zij het dan afbraak. Om achter de Heere Jezus te mogen aangaan. Met zijn kruis op onze schouders. Zoals Simon van Cyrene het kruis van Christus droeg. Totdat hij het mocht neerleggen. En totdat Christus eraan stierf. Heren, laten we dat ervoor over hebben. Om de smaadheid van Christus te dragen. En onszelf te verliezen. Alles te verliezen. Alle gerechtigheden ook. Om alleen maar de gerechtigheid van Christus over te houden. Alleen maar die dierbare borg en zaligmaker te kennen. Buiten Jezus niets te hebben. Maar in hem alles te vinden en in hem genoeg te hebben. Want in hem is genoeg en zijn genade is genoeg. Heere, zegen ons in deze week en laat uw aangezicht in gunst aan ons lichten om Jezus wil. Amen. 147, het zesde vers. De Heer betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus. De liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.